Ik lees maar weer even vanaf vers 1, Johannes 11. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem zeggen, de Heere zie, die gij lief hebt is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hem, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt, doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. Deze, als ze dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. Tot zover. Want zover kom ik toch niet in de bespreking vanmorgen. De vorige keer hebben we reeds het een en ander gezegd over de figuren die in deze geschiedenis een rol spelen en over de namen vooral die genoemd worden. In de eerste plaats de naam van Lazarus, de Griekse vorm van de naam Eleazar en dus feitelijk op een op typologische wijze de aanduiding van de hoge priester. Ik kom er nou niet meer op terug, maar elke keer als we lezen over de naam Lazarus, dan zouden we daarbij moeten denken aan de zoon van Aaron en vervolgens aan nog een paar figuren uit het Oude Testament die allen dezelfde betekenis hebben. Lazarus, namelijk Eleazar, betekent God is hulp en is daarmee de hele Bijbel door de aanduiding van de tweede hoge priester, of beter nog het tweede hoge priesterschap, namelijk dat na de ordening van Melchizedek, betekent gewoon dat de echte Lazarus is eigenlijk de Heer Jezus Christus. Deze Lazarus woont hier in Bethanië. Ik heb al gezegd, dat is eigenlijk gewoon een beeld van het nieuwe verbond in het algemeen. Maar in het bijzonder is het de uitbeelding van de gemeente van onze dagen. Bethanië, het huis van barmhartigheid wordt het wel vertaald. Maar het lijkt me voor de hand liggen om het te vertalen met het huis, namelijk ik. Want dat betekent het eigenlijk Bethani, het huis ik. Oftewel, Bethanië is gewoon de aanduiding van de gemeente in onze dagen, een huis Gods, een huis waarin de Heer woont. En het is inderdaad gelegen niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem op de berg, op de Olijfberg namelijk, waarbij de Olijfberg altijd, de hele Bijbel door weer, een beeld is van het koninkrijk wat verborgen zou blijven. Het koninkrijk namelijk buiten het Joodse volk en in ieder geval buiten Jeruzalem, beter nog voor Jeruzalem, want de Heer zou inderdaad eerst op de Olijfberg verschijnen en pas daarna in Jeruzalem. Maar dat, daarover hebben we het nog wel een andere keer, omdat we nog met de zogenaamde intocht in Jeruzalem te maken krijgen in de volgende hoofdstukken, hoofdstuk 12. Verder vinden wij Maria en Martha. De volgorde, daar moet ik altijd even over nadenken, hoe zal ik het nu weer zeggen, en daarna maakt het weer niks uit, hè. Maar het is in ieder geval zo dat Martha de uitbeelding is van Israël onder de wet, dat wil zeggen onder het oude verbond, want zo moet ik het eigenlijk zeggen. Martha, eigenlijk de meid, want dat betekent het woord gewoon, hè. Martha, Martha zeggen de Engelsen en de negers zeggen Maisie, want in het patois is dat, hè, dat in neger Engels, hè, Maisie, dat is hetzelfde als Martha. En Maisie is weer gewoon een meisje. Het woord meid of meisje en Martha is dus feitelijk gewoon gelijk. En het is dan ook niet een aanduiding, oorspronkelijk niet althans, van een jonge vrouw, want die heet in het oude Nederlands altijd anders. Maar het is de aanduiding van de dienstbode. Daar komt het op neer. Degene die de huishouding doet, dat is het eigenlijk. Dat is een meid, hè? Of een meisje, ja. En Martha is dus, was dus een van de favoriete namen, moet ik eigenlijk zeggen, ook inderdaad van de neger slavinnen, moet ik dan zeggen. Die heten al gauw Martha of Maisie, en dat is ook de reden waarom ik dat toevallig weet. Hè? Nou goed, Noorins dus. We gaan maar weer even verder. Martha is daarmee als degene die de huishouding verricht altijd. Die altijd bezig is met veel dienens, want zo heet dat heel plechtig. Is dat een dienstje, hè? Ze is bezig met veel dienens. Ze is een uitbeelding van Israël onder het oude verbond. En meer in het bijzonder natuurlijk Israël, of wat er van over is, het Joodse volk eigenlijk levend onder de wet. In het bijzonder dus na de dagen van de ballingschap. Bij Maria ligt dat anders. Bij Maria is in de eerste plaats iets bijzonders met de naam. De naam wordt namelijk vertaald met geliefd door puntje, 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 puntje. De naam is namelijk niet af. De naam is overigens dezelfde als die van Mirjam. Maria is eigenlijk Mirjam in het Hebreeuws. Maar de namen betekenen hetzelfde. Geliefd door, en dan moet er nog wat komen. Vandaar dat men dikwijls zegt niet te weten wat de naam Mirjam of Maria betekent, omdat hij niet compleet is. Maar de aardigheid ervan is natuurlijk dat er iets verborgens aan is. Er is iets geheimzinnigs aan die naam. En dus is het de aanduiding, en u voelt hem al komen, in ieder geval van de gemeente in onze dagen, maar meer in het bijzonder, en dus echt veel nauwkeuriger, in meer in het bijzonder is de aanduiding van de 10 stammen van Israël. Dat kan moeilijk anders. Deze twee vrouwen wonend in hetzelfde huis, waarbij de hoge priester, laat ik het voor het gemak meteen zo zeggen, waarbij de hoge priester het hoofd van het huis is. Deze twee vrouwen zijn eigenlijk de aanduiding van de twee volken, de twee delen van Israël. Martha, de aanduiding van het Joodse volk, de tweestammenrijk. En Maria, een aanduiding van de 10 stammen, die dan ook inderdaad geacht worden verborgen te zijn. Maar de 10 stammen zijn inderdaad niet onder de wet. Vandaar dat je Maria altijd vindt zittende. Die hoeft niet zoveel te doen. Maar twee stammen zijn onder de wet. Dus Martha is altijd bezig. Dat is het verhaal. En ik heb expres even doorgelezen. Want het aardig is dat Martha inderdaad het eerst tot de Heer Jezus komt en zegt te geloven in de opstanding. Zodat ze dan de uitbeelding is inderdaad van diegene uit de Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En daarna wel degelijk deel uitmaken van de gemeente natuurlijk. Maar Martha gaat naar Maria, haar zuster, heimelijk zeggende, dat is vers 28... dit gezegd hebbende, nadat ze dus getuigd had, gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En nadat ze dus precies hetzelfde gezegd had als wat Peter zei in Matthäus, wat was het, Matthäus 16? He? Nadat ze dus hetzelfde getuigenis had gegeven als Petrus, ging ze naar Maria. Nou, het punt is dat Petrus precies voor hetzelfde staat als Martha, namelijk, Petrus staat voor de gelovigen in onze bedeling, maar de gelovigen uit de Joden. Het overblijfsel uit het Joodse volk, wat dat geloof komt in de Heer. Petrus die eerst de Heer verloochende en daarna alsnog zijn liefde, en dus ook geloof, want dat is eigenlijk ook hetzelfde, liefde en geloof, hè, die zijn liefde en geloof in de Heer Jezus beleed, eveneens tot 3 maal toe, na zijn opstanding. En daarmee is een beeld van diegene uit de Joden die inderdaad weliswaar als Joods volk verantwoordelijk waren voor de verwerping en zelfs de kruisiging van de Heer Jezus Christus, maar die daarna, na zijn opstanding, alsnog tot geloof kwamen. En wat zeg ik, Peter zelf was degene die in eerste instantie daar het middel toe was zelfs, want hij was degene die op de Pinksterdag inderdaad de prediking verzorgde, zal ik maar zeggen, de prediking van het evangelie, waardoor inderdaad in 1 keer zelfs 3000 man uit de Joden tot geloof kwamen. Maar goed, dat moet maar duidelijk zijn, maar dan staat er inderdaad, Martha dit gezegd hebbende, datzelfde getuigenis gegeven hebben als Petrus, ging heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk. Toen Petrus dit getuigenis gegeven had, toen zei de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dus wat mag je nou denken, dat als Martha dit gezegd heeft, nu gaat ze gauw de gemeente bouwen. En dat is inderdaad juist. Waar ging ze dus heen? Ze ging het evangelie prediken dus, net als Petrus op de Pinksterdag, zou ik maar zeggen. Ze ging dus naar Maria, haar zuster, heimelijk. Hoezo heimelijk? Als je het woord heimelijk weglaat, verandert er niks. In het hele verhaal niet, niks. Ze ging naar haar zuster. En zei tot haar zuster, de meester is daar en hij roept u. Maar waarom dat heimelijk? Natuurlijk, omdat het een verwijzing is naar de positie van de zuster van het Joodse volk, namelijk de 10 stammen van Israël, die heimelijk zijn, die verborgen zijn enzovoorts. En terwijl niemand het merkt, wordt het evangelie door het overblijfsel uit de Joden, onder aanvoering van Petrus in eerste instantie, vervolgens gebracht, zonder dat iemand het merkt, zeg ik nog eens, naar de 10 stammen van Israël. Men merkt wel dat het gebracht wordt, maar men merkt niet naar wie. En dat is de aardigheid, vooral ook van de boekhandelingen en de geschiedenis van het vroegere christendom. Dat het inderdaad niet openlijk gebeurt, maar dat het wel degelijk plaatsvindt en dat het ook inderdaad ons bekendgemaakt wordt op dezezelfde manier als hier. Zij ging naar Maria, de geliefde, haar zuster, heimelijk en zegt de meester is daar en hij roept u. En dan staat er ineens, als deze dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Eindelijk staat ze ook eens op. Dat lees je niet veel van Maria, meestal zit ze. Of knielt ze. Zalf de voeten van de Heer met olie. Voor ik het vergeet, want misschien vergeet ik het straks te zeggen over enige weken als ik in Johannes 12 ben. Daar is het dezezelfde Maria die de voeten van de Heer zalft. En nou begrijp je misschien ook een beetje waarom juist die voeten. Niet alleen omdat het een verwijzing is naar oud-testamentische schriftplaatsen was. Nou, hoe lieflijk ruikende voeten. Nee, is dat zijn, maar dat doet het niet toe. Hè? Hoe lieflijk ruikende voeten van degene die het goede verkondigt en vrede doet horen. Maar het bijzondere is natuurlijk dat die voeten inderdaad tot Maria gekomen zijn. Historisch betekent dat niks, maar toegepast profetisch en dus typologisch betekent dat heel wat. Het betekent dat die voeten inderdaad de weg hebben gevonden naar de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En dus is het Maria, de verborgene zal ik maar zeggen, die stille, die inderdaad nergens verder aan meedoet, hè, die helemaal geïsoleerd staat, of zit eigenlijk. Het is juist Maria die de voeten van de Heer zalft. Daar gaat het om. Nou, dat lijkt me voldoende voorlopig ter introductie weer van deze geschiedenis. En daarmee ben ik terug, als het ware, meteen terechtgekomen in vers 2 van Johannes 11, waar staat, Maria was degene die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zodat u ziet, ik veroorloofde me even een uitstapje naar Johannes 12, een beetje voor mijn beurt, maar Johannes 11 doet het ook en ik deed echt niet bewust. Maar hier gaat het ook zo. Een rechtstreekse verwijzing naar wat Maria later zou doen. Let op, later zou doen, want het is een verwijzing naar iets wat hier nog niet beschreven is. In andere evangeliën vinden we trouwens dat ook vermeld, die zalving van de voeten van de Heer in Bethanië. Alleen moet ik zeggen dat het dan lang niet altijd bijstaat wie het deed. En bovendien moet ik erbij zeggen dat in een van die andere beschrijvingen Maria niet bij name genoemd wordt, maar dan wordt ze beschreven als een hoer. Dat is een gedachte die men meestal niet van Maria heeft, maar het staat er wel degelijk. En daarom ontkent men het ook, hè. Ze zeggen dat is een andere zalving. Meneer Boulanger is daar weer goed in. In het uiteenrafelen van dit soort zaken en van dezelfde geschiedenis, drie geschiedenissen te maken. Ik zeg het met opzet, hè, even bij, dat u daarvoor waakt. Bij een van de andere gelegenheden namelijk is het, wordt gesproken over een hoer die in het huis van de een of andere fariseer, bij naam Simon, meen ik, als ik me goed herinner, maar anders kom ik er later nog op, daar de voeten van de Heer zalft in Betanië. En Boulanger zegt, het ene verhaal was een hoer en hier in Johannes is het Maria, dus is het een ander verhaal. Maar ik zal niet weten waarom dat een ander verhaal is. En hij zegt ook, bij de ene is het in het huis van een fariseer en in het andere, in Johannes 12, is het in het huis van Lazarus. Maar dat is niet waar, want dat staat er niet in Johannes 12. Want daar staat, de Heer was in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest. En vers 2, zij bereiden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende. Maar dat betekent niet dat het in haar eigen huis gebeurde. Want ik zou niet weten waarom ook Martha niet zou dienen in het huis van een fariseer. En als je iets van de typologie begrijpt, dan begrijp je zelfs dat het helemaal niet anders kan. In het huis van de fariseer is Martha uiteraard dienende. Het zal een ander huis geweest zijn in Betanië, maar voor de betekenis maakt het verder niks uit. Het is echt dezelfde geschiedenis. Maar daar hebben we het later wel weer over. We gaan er maar weer naar verder naar vers 3. Waar staat, zijn zusters dan, beide, zonden tot hem zeggen, de Heere zie, die gij lief hebt, is krank. Zijn zusters staan dus gezamenlijk inderdaad voor Israël in het algemeen. En dan staat er, zie, die gij lief hebt, is krank, ziek. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Maar dan moet u wel even goed kunnen lezen. Je mag dus niet lezen, deze krankheid is niet tot de dood. Dat staat er niet. Er staat, is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Het was wel tot de dood, maar dat is niet de eindbestemming, zal ik maar zeggen. Tot wil zeggen ernaartoe, leiden naar een bepaalde bestemming. Maar die bestemming was weliswaar aanvankelijk de dood, maar het was niet het eindpunt. Naar de mens gesproken was deze ziekte wel degelijk tot de dood. Maar aangezien de Heer wist hoe het verder zou gaan, zegt hij, het is niet tot de dood, maar opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Maar het was dus aanvankelijk wel tot de dood. U moet daarbij begrijpen dat het leven van de mens sowieso altijd eindigt in de dood. Ik zal nooit de uitspraak vergeten van, Gerard Cornelis van het Reven, heette hij toen nog. Zij was weer een ander. Nou goed. En die zei, het enige zin van het leven is de dood. Het enige doel van het leven is de dood. En eigenlijk had de man daar volkomen gelijk in. Het enige wat hij verkeerd deed was dat afgesproken was dat niemand dat ooit zou zeggen. Hebben wij met elkaar allemaal afgesproken dat we dat niet zullen zeggen. Want het is zo cynisch. Maar het is wel waar. Het enige zin van dit leven is de dood. Als je tenminste de dingen beziet onder de zon. Op de wijze van de prediker, zal ik dan maar zeggen. He, maar als de dingen boven de zon meegerekend worden, dan is het zo dat de dood inderdaad tot doel heeft om een einde te maken aan het zonder bestaan van de mens. En in het bijzonder ook een einde te maken aan de heerschappij van de wet. Moet ik in dit verband van Johannes 11 natuurlijk wel even noemen. Het einde dus van het oude verbond. Maar dat is niet het einddoel, daarna begint het pas. Het is namelijk de weg naar, nou laten we zeggen, de weg naar de heerlijkheid Gods. Want dat is wat er staat. Hetgeen een andere manier is om te zeggen dat het zou leiden tot opstanding. Er wordt niet openlijk gezegd, maar dat was het wel. De heerlijkheid Gods hangt altijd samen met de opstanding van Christus uit de dood. Hij is ook opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Dat staat er in Romeinen 6. Zie? En als hier dus staat, het is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Dan staat het niet op de manier van, het is niet het een, maar het ander. Maar er staat, het houdt niet op bij de dood, maar het gaat verder. Dat is de gedachte. Het ligt in elkaars verlengde. Het is niet een keuze, maar de vraag is alleen of het bij de dood ophoudt. En het antwoord is nee. Het gaat daarbij verder. Het zal namelijk leiden tot heerlijkheid Gods. En zo te zien is zelfs de dood tot heerlijkheid Gods. En dat is natuurlijk ook zo. Want sprekend over de Heer staat er: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Of alternatief, het behaagde de Heere zich te verbrijzelen, want zo had het ook vertaald kunnen worden, Jesaja 53, maar dat verandert er verder niks aan. Het gaat erom dat het een noodzakelijke weg was tot heerlijkheid. Van de Heer zelf staat trouwens in Hebreeën 12, dat hij wegens de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en inmiddels is hij dan ook gezeten in die heerlijkheid aan de rechterhand Gods. Precies hetzelfde. Zodat de Heer niet een keuze maakt van het is niet dit maar dat, het is niet links maar rechts of zoiets, maar het is weliswaar de dood, maar het gaat verder. Dus je moet de zin in zijn geheel lezen. Hè? Het is niet, deze krankheid is niet tot de dood, en tot duidt dan op het doel, is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid Gods. En dat tot de is dan vertaald met ter, maar het is heus hetzelfde. Hè? Niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid Gods. En dat ligt een eind verderop, dat ligt in de opstanding. Opdat de Zoon van God door dezelfde, dat wil zeggen door deze krankheid, opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt worden, oftewel zou worden. En dat is een gelijksoortige uitspraak als over de blindgeborene, twee hoofdstukken eerder, waar gevraagd werd wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden. En dan zegt de Heer, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, vers 3 van Johannes 9, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En die werken Gods houden uiteraard rechtstreeks verband met die heerlijkheid Gods. Er komt nog bij dat heerlijkheid en licht synoniem is. En in Johannes 9 is dat dan helemaal duidelijk. Hè? De werken Gods zouden immers zijn dat deze blindgeborene ziende zou worden, licht zou kunnen ontvangen en dus heerlijkheid zou kunnen ontvangen. Want daar gaat het om. Nou, terug dan naar Johannes 11. Waar staat in vers 5? Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dat zal niet alleen zo wezen, omdat het er staat, maar het is natuurlijk een extra uitspraak over de verbondenheid tussen de Heer en deze drie mensen. En het lijkt ook voor de hand te liggen in verband met de typologische betekenis. Lazarus is eigenlijk de Heer zelf, de hoge priester van het nieuwe verbond. Wat met Lazarus hier gebeurde, dat hij stierf en opstond, zou met de Heer zelf gebeuren. En als later de Heer weent over Lazarus in vers 35, dat is heel vers 35, Jezus weende. Dan staat er in vers 36 meteen, de Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. Dat betekent, ziet hoe hij met hem verbonden was, eigenlijk. Hoe zij één waren. Nou, dat is ook letterlijk zo eigenlijk, hè. Want Lazarus is immers de Heer Jezus zelf. Daar komt het op neer. En dat geldt ook voor Martha en Maria, die immers gezamenlijk een beeld zijn van de gemeente uit Joden en heidenen dan wel 10 stammen, want zo moet ik het dan toch maar blijven zeggen, hoe lastig het ook is. Daar is de Heer immers mee verbonden. En die gemeente is immers zijn lichaam. We zijn leden van zijn lichaam, want we zijn door één geest, de zijne namelijk, tot één lichaam gedoopt en daarmee tot één huis. Of huisgezin. En over zo'n huisgezin gaat het. Als hij dan, vers 6, gehoord had dat hij krank was, bleef hij 2 dagen in de plaats waar hij was. Hij bleef 2 dagen in de plaats waar hij was. Dat zal wel uiteraard, omdat na 2 dagen en op de 3e dag pas genezing of opstanding of iets dergelijks tot stand komt. Na 2 komt altijd de verlossing. Ja. En u moet nog even wat bijvertellen. In het algemeen is het zo dat je dat het dikwijls geen verschil maakt of het staat na 2 dagen of na 3 dagen. Dat hangt namelijk van het verband en van het taalgebruik af. Gewoonlijk is het hetzelfde, alleen het is wat moeilijk via om de rekenwijze te volgen. In het algemeen is het zo, als er staat na 2 dagen, betekent het na 2 dagen en op de 3e dag. En als er staat na 3 dagen, betekent het gewoon op de 3e dag. Ik ga er nou maar niet verder op in, maar in de praktijk is dat wel zo. Dat blijkt ook overal waar iets blijkt van deze uitdrukking. En in sommige gevallen staat het zelfs uitgebreid. Ik moet er meteen bij zeggen dat soms gekozen wordt voor de uitdrukking 2 dagen, en dus voor na 2 dagen en dus op de 3e, omdat het ook een andere betekenis in zich bergt. Kijk, als gesproken wordt over na 3 dagen, dan gaat het gewoon rechtstreeks in de eerste plaats om de opstanding van Christus, niettemin op de 3e dag. En dat de Joden, of dat de Bijbel moet ik eigenlijk zeggen, rekent inclusief de uiteinden van de periode meegerekend, zodat na 3 dagen inderdaad is op de 3e dag, dat kan ik nou eenmaal ook niet helpen, hè? Dat is nou eenmaal zo. Maar aan de andere kant wordt ook soms gezegd na 2 dagen, eveneens in de betekenis van na het passeren van 2 volle dagen en op de 3e dag. En die uitdrukking wordt gewoonlijk gebruikt om ook direct een verband te leggen met een veel langere periode van 2 dan wel 3 dagen. Dat is namelijk de hele periode waarin wij leven. De tijd van het voor Israël verborgen koninkrijk. Dan wordt anders gerekend. Na 2 dagen betekent in dat geval na 2 dagen van 1000 jaar per stuk. En dan wordt er vervolgens dus gesproken over de openbaring van het koninkrijk aan Israël. Die 2 dagen zijn 2 dagen van 1000 jaar. Dat heb ik dus nagevraagd bij Petrus, weet je wel. 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dan heb je dus precies bij elkaar 2000 jaar gerekend vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70e week van Daniël. En vanaf dat moment zal de Heer zich openbaren te beginnen aan Martha en daarna aan Maria. Oftewel, in principe eerst aan de 2 stammen, aan Jeruzalem namelijk. De 2 stammen die dan ook inderdaad tot hem uitgaan. Net als Martha hier tot hem uitging. En daarna vervolgens ook aan de 10 stammen, omdat alle 12 stammen van Israël dan inderdaad bereid zullen worden met de evangelie van het koninkrijk. Opdat de 12 stammen ook inderdaad terugverzameld zouden worden naar het land waar ze wat oorspronkelijk voor hen bestemd was. Canaan, zeg maar, het beloofde land. En als hij dus staat, als hij 2 dagen in de plaats bleef waar hij was, dan moeten we in de eerste plaats vaststellen dat er niet bij staat waar dat was. Zodat je dan inderdaad weer bent in onze bedeling. Waar is dat? Dat is moeilijk te zeggen. Dat is namelijk verborgen. Is het op aarde of is het in de hemel? Waar is het eigenlijk? Staat er domweg niet bij. De plaats waar hij was. Een uitdrukking die trouwens wel vaker in de Bijbel voorkomt. Hè? Dan wordt er uitdrukkelijk niet verteld waar het was. In Johannes 1 hebben we dat al eerder beleefd. Toen die 2 discipelen, weet je wel. Andreas en Johannes dus. Ja, ze hadden ook Martha en Maria kunnen heten. Maar het waren er helemaal mannen. Dus heten ze voor deze gelegenheid Andreas en Johannes. Dat leg ik nou niet verder meer uit, hè. Andreas en Johannes, die volgden de Heer op enige afstand en de Heer draaide zich om en zegt, wat moet u? Of zoiets. En toen zeggen ze, Heer, wij wilden wel zien waar u woont. Waar woont gij? Precies hetzelfde plaats waar hij was. Maar waar woont hij dan? Hè? Waar is hij dan? En dan zegt de Heer, kom en zie. En dan staat er heel laconiek, ik moet er altijd om lachen. En zij kwamen en zagen. En dan weten wij dus nog niks. Johannes 1. Hè? Waar woont gij? Dan zegt de Heer, kom en zie. En zij kwamen en zagen, staat er dan. Ze kwamen dus bij hem in huis, maar er wordt niet verteld waar het was. Omdat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Het blijft allemaal heimelijk verborgen. Zo hier ook, toen bleef hij 2 dagen de plaats waar hij was, is in wezen de verwijzing naar onze bedeling. Dat ligt het meest voor de hand hier. En dan betekent het dat als de 2 dagen voorbij zijn en als de Heer dus op weg gaat om Lazarus op te wekken en Martha en Maria enzovoorts daar te ontmoeten, dan heeft dat inderdaad rechtstreeks te maken met de bekering van Israël straks na de 70ste week van Daniël. Dat wil niet zeggen dat dat de enige betekenis is, want het blijft zo dat die hele kwestie van na 2 dagen en op de 3e dag dubbelzinnig is. De lange periode is dan die tot aan het einde van de 70ste week. De korte periode is gewoon 2 dagen. Dat wil zeggen Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En de 3e dag is dan gewoon Paaszondag. De 1e dag de week. Maar als het 2 dagen staat, dan zou je eerst moeten denken aan die aardige uitspraak uit Hosea 6. Ik meen vers 2, waar staat: na 2 dagen en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Staat er in een parallelisme, maar waarbij de beide uitdrukkingen gebruikt worden, zodat je ziet dat er wat tijdrekening betreft geen verschil is. Er zit alleen verschil in de formulering. Hosea 6. Komt, vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot, nou nooit tot Jezus, maar altijd tot Jehovah, hè, wederkeren. Bekeert u dan tot de Heere, zei Petrus. Betert u dan en bekeert u. Opdat tijden van verkoeling, nieuw leven namelijk, zouden komen van het aangezicht des Heeren. Dat is Handelingen waar het staat, Handelingen 3 of 4. 4 dacht ik, maar ik kan me vergissen. Maar doet er niet toe. Hier staat dan: komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd, Peres. Hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Je kan het ook omwisselen natuurlijk. Hij zal ons na 2 dagen doen verrijzen. Op de 3e dag zal hij ons levend maken. Het blijft precies hetzelfde, hè? Op de 3e dag en na 2 dagen zal opstanding zijn. Dat slaat primair natuurlijk op de opstanding van Christus, waarna inderdaad Israël hersteld zal worden, tot geloof zal komen of hoe het maar heten mag. En maar aan de andere kant slaat, dat was dan de verborgenheid van het koninkrijk, maar aan de andere kant, in verband met de openbaring van het koninkrijk, zijn deze 2 dagen van 1000 jaar... vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week... van Daniël, of iets ruimer, vanaf het einde van de 69ste week van Daniël tot het einde van de 70ste week van Daniël. En dat was dus geen 7 jaar. Van het einde van de 69ste week van Daniël naar het einde van de 70ste week van Daniël duurt wat langer dan alleen de 70ste week van Daniël. Maar dat is om het moeilijk te maken, hè? Ja. Dus na 2 dagen van 1000 jaar, ofwel op de 3e dag, zal hij ons doen verrijzen. Zodat de dag van de opstanding van Christus officieel heet de 3e dag. Maar de dag van de wederkomst van Christus op de Olijfberg aan Jeruzalem en aan het Joodse volk en de rest van Israël daarna, dat heet ook de 3e dag. Maakt niks uit, alleen een dag duurt dan wat langer. En dan staat er: en wij zullen voor zijn aangezicht leven. En het gaat er niet alleen om en wij zullen leven, maar we zullen voor zijn aangezicht leven. En dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. En daarmee lezen wij woorden die we bijna net zo tegenkomen in bijvoorbeeld Jeremia 31 in de beschrijving van het nieuwe verbond. Dan zullen ze niet meer tot elkaar zeggen: kent de Heere, want zegt de Heer, zij zullen mij alle kennen, van de kleinste tot de grootste enzovoorts. En de aarde zal dan vol zijn, in ieder geval het land zal vol zijn, Eretz, hè? De aarde zal vol zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Heb je daar wel eens over nagedacht trouwens, over die uitspraak? De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. De aarde is gewoon Eretz, dat wil zeggen, het is eigenlijk het land, en dus zal het primair het land Israël zijn. Het land van Israël zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het land is dus eigenlijk de bodem der zee, maar er is water overheen gekomen. En het water is aan de ene kant natuurlijk gewoon een beeld van het woord van God. Maar aan de andere kant is de uitbeelding, wat negatiever, is de uitbeelding van de heidenen. En daarmee zou je zelfs een illustratie kunnen hebben dus van hoe Israël vanuit de heidenen, uit de wateren en de zeeën, verzameld wordt nadat het tot bekering is gekomen naar het beloofde land. Maar goed, dat laten we maar even terzijde. Doet er ook verder niet toe. Ik ga trouwens weer uit Hosea 6 weg, helaas, want het leuke is natuurlijk dat in vers 4 eerst uitdrukkelijk de naam van Ephraim genoemd wordt en daarna die van Juda. Merkwaardig genoeg. Terwijl we alle weten dat bij de wederkomst van Christus eerst Juda en dan pas Ephraim, oftewel eerst de twee en dan pas de 10 stammen, tot geloof zullen komen. Maar de volgorde is eerst Ephraim en dan Juda, maar dat zal weer zo zijn, omdat de schriftplaats natuurlijk ook wel degelijk spreekt over onze tegenwoordige bedeling, waarin het evangelie komt tot Israël. Alleen zal blijken dat niet zozeer de 2, maar wel veel meer de 10, namelijk Ephraim, tot geloof zou komen. Maar goed, ik ga maar terug naar Johannes 11. Als hij dan gehoord had dat Lazarus krank was, bleef hij 2 dagen in de plaats waar hij was, in beeld van onze bedeling. Die 2 dagen komen trouwens natuurlijk ook heel duidelijk overeen met de 2000 ellen uit Josua 3. Weet je wel, de Ark des Verbonds ging op weg naar de Jordaan, maar Israël bleef nog 2000 ellen lang in de plaats, ellen lang dus, en bleven zij in de plaats waar ze nog waren, in Sittim. En na 2000 L gingen zij pas onderweg.
Ja, L is nog lang dus.
Zelfs zover kan het ook nog, ja. 2000 L nog lang, hè? Ja, inderdaad. En in die tijd kenden zij hun ellende. Nee, dat doe ik speciaal omdat ik hier in Leerdam ben natuurlijk. Maar vers 7. Vers 6 spreekt dus over de uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Dat is de lange periode. Maar over de korte periode is het natuurlijk zo dat de Heer stierf en begraven werd en 2 dagen bleef in de plaats waar hij was. In de dood namelijk. En op de 3e stond hij eruit op om vervolgens inderdaad het woord te brengen of te laten brengen tot zijn discipelen en tot Israël en tot de volken. Daar gaan we toch om. Het is dus dubbelzinnig. Maar het blijft natuurlijk zo dat ook als wij spreken over de gelovigen uit de 2 stammen, de 10 stammen en uit de heidenen, dan hebben wij het over onze dagen, onze bedeling, maar net zo goed over de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Dan gaat het net zo, dan begint het ook bij Jeruzalem en dan Samaria, oftewel eerst de 2, dan de 10 en vervolgens de overige volkeren. Het is precies hetzelfde verhaal, dus het kan inderdaad zo verteld worden. Al moet ik erbij zeggen dat in het Johannes-evangelie, uiteraard die nadruk niet ligt op de openbaring van het koninkrijk, zelfs helemaal niet, maar de nadruk ligt altijd op de verborgenheden van het koninkrijk. En dus op onze tegenwoordige bedeling. Waarna wij komen in vers 8, waar staat de discipelen dan, oh nee, vers 7, waar staat, daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u die onlangs gezochte stenigen en gaat gij wederom derwaarts. Dat na die 2 gaat hij dus naar Jeruzalem. Dat zal in de toekomst ook gebeuren natuurlijk. Na 2 gaat hij naar Jeruzalem. Want als de 2000 jaren voorbij zijn en dus het einde van de 70ste week bereikt is, gaat de Heer inderdaad naar Judea om zich het eerst te vertonen op de Olijfberg, zeg maar dus in Bethanië. En dan heb ik het over Zacharia 14. Namelijk de 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Precies zo. Naar Judea, maar in bijzonder naar de Olijfberg, dus Bethanië. En nemen we niet de lange periode, maar de korte periode, na 2 dagen dus. En toen stond hij op uit de dood. En wat er gebeurde, was dat de Heer zich inderdaad meldde bij zijn discipelen enzovoorts. Maar in afzondering van Jeruzalem, zo moet ik het zeggen. Toen was het letterlijk, weliswaar wellicht Jeruzalem of omgeving, maar overdrachtelijk was het wel degelijk de Olijfberg, want door zijn opstanding in het verleden en de En door de gebeurtenissen die daarop volgden, werd het koninkrijk inderdaad verborgen, kwam het buiten Jeruzalem terecht, en dus logisch gezien inderdaad op de Olijfberg. Dat is precies hetzelfde verhaal. Dan heb ik het nog niet eens gehad over die ezel op die Olijfberg. Want dat komt pas in Johannes 12. Bij de zogeheten intocht. Maar de discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben nu... En dan staat erbij, onlangs. Zo van, ja, nu, dat was alweer even geleden. Hè? Maar dat was natuurlijk ook zo. Maar de Joden hebben nu gezocht te stenigen. En gaat gij wederom derwaarts? Men vindt het onverstandig dat hij weer naar Jeruzalem zou gaan. En dan moet je eens even opletten. Neem u weer de korte periode van 2. Hè? Dat wil zeggen, na zijn opstanding uit de dood ging de Heer weer naar Judea. Ook in de zin van, hij bracht hen opnieuw het evangelie. En dan kun je lezen, Rabbi, die Joden hebben onlangs u gekruisigd. En gaat gij nu weer naar de Joden? En inderdaad, hij ging weer. En nemen we de lange periode van 2000 jaar, dan komen we terecht aan het einde van de 70ste week, in de wederkomst van Christus. Dan kun je precies zeggen, Rabbi, de Joden hebben 2000 jaar geleden, in het verleden, gezocht u te stenigen, ja, u gekruist, uiteindelijk. Kun ik stenigen zeggen, want dat probeerden ze inderdaad ook, het maakt niet zoveel uit. Maar ze hebben u in de tijd geprobeerd te doden, en gaat gij wederom? Ja, inderdaad. De Heer zou wederkeren. Maar dat is het letterlijk dus zijn wederkomst. Hè? Waarmee ik en passant dus ook verteld heb dat de term wederkomst in verband met de Heer Jezus Christus bijbels gezien niet alleen de aanduiding is van zijn komst straks in de toekomst om zijn koninkrijk te openbaren, maar de term wederkomst is net zo goed de aanduiding van zijn opstanding uit de dood. Het gaat dubbel op. Wederkeren, wederkomst uit de dood. Nou goed, ze hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, gaat gij wederom derwaarts? En inderdaad, hij zou gaan, maar hij zegt dan in vers 9, zijn er niet 12 uren in de dag? Leuk hè, hoeveel uren zijn er in de dag?
24.
Leuk hè? In het openbaar zijn er 12, maar in het verborgene zijn er nog 12. En aangezien 12 staat voor het koninkrijk, dan hebben ze een geopenbaard koninkrijk en een verborgen koninkrijk. Vreemd, hè? Ja, dat zit in de tijdrekening ook. Dat is trouwens een astronomische en wiskundige aangelegenheid. Maar aan de andere kant, men werkt nu eenmaal met een min of meer een twaalftallig stelsel, zal ik maar zeggen. Men telt tot 12 en begint dan overnieuw. Maar in een etmaal zijn er 24. Maar normaal gesproken zijn er 12 in de dag. En het is eigenlijk andersom. Maar als je leest, er zijn er 12 uren in de dag. Dan weet je meteen hoe lang die dag gerekend wordt. 12 uren namelijk. De andere 12 uren worden dan tot de nacht gerekend. En als er gestaan zou hebben, zijn er niet 24 uur in de dag. Weet je, de dag en nacht samengerekend worden tot één etmaal. Lezen is niet zo moeilijk hoor. Maar ik kan me van het verband af. Hè? Zijn er 12 uur in de dag? Let maar op. Het gaat er vervolgens over licht, zodat dag en licht hier als synoniemen beschouwd worden. Er staat, indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet. Maar er staat dag, maar de bedoeling is uiteraard licht. Indien iemand in het licht wandelt, zo stoot hij zich niet. Overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Algemene uitspraak die terugwijst zelfs naar Johannes 1, de eerste verse zelfs nog, waar over het licht gesproken wordt en waar gesproken wordt over een duistere wereld waarbinnen het licht gebracht werd. Het licht komende in de wereld. Het licht is uiteraard uiteindelijk gewoon Christus zelf. En de Heer zegt, geef niet dat ik naar Jeruzalem ga, ik weet wat er gebeuren zal. En het komt allemaal wel goed. Ik stoot mij niet. Eigenlijk zegt hij dat zijn dood, want die zou hier wel degelijk op volgen, althans binnen dit betoog in het Johannes-evangelie, en daar gaat het maar om. Het betekent dat zijn dood niet moet beschouwd worden als een zich stoten Dat wil zeggen, er stootte zich wel iemand, maar het was niet de heer. Dat was juist het volk wat zich stootte. De heer niet. Als men zich stoot, dan veronderstelt dat een ongeluk, iets onvoorziens of zoiets waar niet mee gerekend werd. Maar de heer stoot zich niet, omdat wel degelijk hij rekent met zijn dood en vervolgens met zijn opstanding. Hetzelfde geldt voor Lazarus in deze geschiedenis. Het was niet tot de dood, maar het was tot heerlijkheid Gods. En vandaar dat de Heer inderdaad in het licht wandelend naar Jeruzalem gaat, wetend dat hij gedood zou worden uiteindelijk, maar ook wetend dat hij uit de dood zou opstaan. En het was precies hetgeen waarvoor hij gekomen was. En je kan dat moeilijker stoten of struikelen, want dat is eigenlijk hetzelfde. Je kan het moeilijker stoten of struikelen noemen, dat is het namelijk niet. Voor hem, voor de discipelen zag het er misschien uit als een stoten, als een verschrikkelijk ongeluk, een catastrofe, iets wat niet had mogen gebeuren. Maar van de kant van de Heer die in het licht wandelde, was er niks onvoorziens bij, integendeel. En dus stootte zich niet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. En dat gold voor het Joodse volk, van wie ook gezegd wordt dat het zich zou stoten aan de steen en inderdaad zou struikelen en achterovervallen en verpletterd worden en hoe dat maar heten mag. En dat was omdat het licht inderdaad in Israël niet was. Was blind geboren en altijd blind gebleven. Zie? Zodat deze woorden aan de ene kant spreken over de Heer zelf, die in het licht wandelt en zich niet stoot, en aan de andere kant over Israël, of het min bijzonder het Joodse volk natuurlijk, dat in duisternis is en zich wel degelijk zou stoten. Dit sprak hij, vers 11, en daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. De uitdrukking onze vriend vind ik altijd zo mooi, omdat de term ook gebruikt wordt in het Oude Testament, onze vriend, hè, voor Abraham. Waar is Abraham de vriend? Aan Abraham aan wie de beloften gedaan waren. Lidam. Het verbond met Abraham, zijn vriend, ik zeg niet vriend hoor, dat mag niet. Vriend, met Abraham zijn vriend, want anders rijmt het niet op. Bevestigt hij van kind tot kind. Zo is het, ja. Dat doet hij ook. Maar dan wel op de Bijbelse manier uiteraard. Hè. Maar ga er niet verder op in. Maar de gedachte is inderdaad dat Abraham die vriend is. De gabber heet hij eigenlijk. Hij is de gabber van God. Eigenlijk heeft hij daarmee dezelfde naam als Gabriel. De vriend van God. Voor zover ik weet is het trouwens zo dat de naam Gabriel vertaald zou moeten worden met mijn gabber is God. He? Mijn vriend is God. Niet andersom.
Wij zijn gabberoes.
Wat is dat?
Allemaal gabber onder elkaar.
Allemaal gabber onder elkaar, ja.
Gabberoes. Ja.
Het Jiddisch, hè? Afgeleid dus rechtstreeks van het Hebreeuws. Lazarus onze gabber, Lazarus onze vriend. Dat veronderstelt namelijk eenheid, een nauwe verbondenheid. Een relatie die niet stuk kan. Die ook niet kwetsbaar is, die kan niet meer stuk namelijk. Dat is het, hè? Die gabber, die vriend. En denk erom, dat die term vriend verwijst dus naar Abraham. Maar als je bij Abraham bent, ben je bij Lazarus. Want hoe heette de zoon van Abraham? De allereerste. We zijn weer rond, hè? De allereerste zoon van Abraham. Weliswaar niet uit zijn lijf voortgekomen, maar uit Damascus. Maar dat doet er niet toe. Hè?
Eliezer,
Lazarus, dus. En verder heb ik u dat toch gezegd, hè. De allereerste volk onder het nieuwe verbond. De allereerste zoon, erfgenaam. Waar komt die vandaan? Dat is niet moeilijk, hè. Uit Damascus wil ik graag horen. Ja, Paulus dus, hè. Via Saulus komt dat. Ik bedoel niet Saulus zelf, ik bedoel de gemeente. En de gemeentelijke waarheid die via de apostel Paulus immers bekend werd gemaakt. Zodat er een rechtstreeks verband is tussen Eliezer, de knecht van Abraham, en de gemeente. Die dan bij elkaar horen. En daarna, in deze reeks, verschijnt de andere zoon, namelijk Isaac. En die is dan een type van Israël en de volkeren straks in de openbaring van het koninkrijk. Al die dingen zijn relatief, je moet ze met elkaar in verband houden. In Genesis 15 wordt die Eliezer genoemd, die Damaskener Eliezer. En daarna spreekt de Heer over een zoon die uit Abrahams lijf zou voortkomen. En Isaac zal uw zaad genoemd worden, staat er dan. En in die tweeheid, Eliezer en Isaac, staat Eliezer voor onze bedeling in de zin van het verborgen koninkrijk en dus de gemeente. En daarna staat Isaac voor het geopenbaarde koninkrijk, namelijk Israël. Daarom is het ook Eliezer die eigenlijk verantwoordelijk is voor Isaac. In die volgorde. En daarom is het diezelfde Eliezer die in zijn verantwoordelijkheid voor Isaac erop uitgestuurd wordt om die vrouw, die bruid voor Isaac te versieren. Hè. Ik ben even vergeten wat er precies staat. Armbanden. Er staan zelfs gewichten bij, maar er was iets mee. Maar dat, goed, laat ik me maar even ontschieten dan nu weer. Maar hij versierde haar inderdaad meteen, dus het eerste wat hij deed. Dat wil zeggen, versieringen, omhangen enzovoorts. Maar bij die gelegenheid staat er niet bij dat hij Eliezer heette. Dan is hij ineens ook zoek. Is zijn naam ook weg. Dan heet hij gewoon de knecht van Abraham. Maar het aardige is dus dat deze uitdrukking, Lazarus, onze vriend, een rechtstreekse verwijzing geeft, hè, naar Abraham en zijn zoon, namelijk Eliezer. Althans, zijn erfgenaam, want dat is wat ik bedoel. Hè? Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Dan krijgen we natuurlijk op de wijze van Johannes een toelichting op het onbenul van de toehoorders. Ik weet niet of het zo bedoeld is, maar zo komt het bij ons altijd over. En dan staat er, zijn discipelen dan zeiden, Heer, indien hij slaapt, dan wordt hij vanzelf weer wakker. Zo zal hij gezond worden. Zo van, hij slaapt niet, maar hij is dood. En er staat erachter, doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meende dat hij sprak van de rust des slaaps. Waarmee in ieder geval gezegd is dat de term slaap inderdaad voor de dood gebruikt kan worden. Het is eigenlijk een eufemisme voor de dood. Een verzachtende uitdrukking. Maar er moet wat anders bij vermeld worden. Naar bijbelse gedachtegang zijn slaap en dood hetzelfde. Maar men noemt de dood slaap wanneer men weet dat de dode weer zal opstaan. Zodat het gebruik van de term slaap voor de dood eigenlijk niet zozeer de aanduiding is van de dood als zodanig, maar in het bijzonder is het de aanduiding van de opstanding uit de dood die erop zal volgen. Vandaar dat de term slaap inderdaad hoop in zich houdt, namelijk degene die slaapt zal weer wakker worden. Maar voor de rest is het eigenlijk gelijk. En op zijn minst is het zo dat de slaap een beeld is van de dood. Waarna we dus ons even enige vragen kunnen stellen. In de eerste plaats is het natuurlijk toch zo dat iemand die slaapt, bij wijze van spreken, van de wereld is. Zo noemen we dat. En diezelfde uitdrukking geldt heel goed voor een dode. Die is van de wereld. Hij is weg. En iemand die slaapt, dan zeggen we hij is vertrokken. Van een dode zeggen we dat ook. Dus dat is gelijk. En daarna hebben we, ja, dat zijn zo de uitdrukkingen. Hè? Er zijn er nog een paar, maar die zal ik u besparen. Dan hebben we de volgende vraag. En is iemand bij bewustzijn in de dood? Maar Dietrich. Nee? Oh. Nou, volgens de Bijbel wel, want er wordt in de dood wordt er ook gesproken en zelfs gecommuniceerd, hoe vreemd het ook is. Ja, tussen de doden uiteraard, hè, worden gecommuniceerd. Dat wil zeggen eigenlijk dat zij leven, want communicatie is leven, dat zij leven voor elkaar, want zij communiceren met elkaar. Maar ze zijn dood voor de wereld, want zij communiceren niet met de wereld.
Deze vaten communiceren dus niet. Nee. Maar zijn ze bij bewustzijn? Jazeker. Nou goed, nou over iemand die slaapt. Is hij bij bewustzijn of niet? Nou, soms wel. Maar hij is zich niet bewust de letterlijke, de stoffelijke omgeving waarin hij verkeert. Maar er gebeurt wel degelijk wat. Dus sommigen kunnen het daar nou ook navertellen. Dan hebben ze slecht geslapen, op de rug waarschijnlijk. Maar vooruit.
Opzijtje. Opzijtje.
Ja, dan ook. Nou ja. Toen maar dat is wel degelijk een bewustzijn. En daar heb je de verwarring. Iemand die slaapt, is die bij bewustzijn. Wij zeggen van niet, maar maar dikwijls is het wel zo. Het kan in ieder geval wel. En het gebeurt zelfs dat mensen die slapen zich toch bewust zijn van hun omgeving. Zij het wat zwakker, maar ze reageren wel degelijk op bepaalde omstandigheden. Het hoeft lang niet altijd te maken hebben met geluid of zo. Ik ken mensen die slapen door het geluid van een kanon heen. Het spreekwoordelijke kanon kun je bij hen afschieten. Maar als dat kleine wekkertje in een horloge afloopt, dan worden ze wakker. Er staat dus toch van alles aan, hè? Om maar eens wat te noemen. Nou goed. Verdere autobiografische gegevens zal ik u besparen. Het is trouwens uit het ver verleden. Het was nog uit de tijd dat ik nog bij de artillerie was. Hè? Maar goed. Toen was ik 19, dus dat is nu 5 jaar geleden. Ja, ik krijg altijd zoveel commentaar van mensen die elke opmerking die ik plaats af voor autobiografisch houden. Dat is heel vervelend. Soms. Maar goed. Nee, maar wat hier nou staat is in vers 12. De discipelen die begrijpen dat woord slaap niet. Die zijn dus niet met dat taalgebruik gewend. Die zijn er niet aan gewend. Dat wil zeggen, de Heer zegt hij slaapt. En zij begrijpen niet dat het over de dood gaat. Of dat nou geen gebruikelijke term was, dat weet ik ook niet. Dat doet er verder niet toe. Maar in elk geval is het zo dat de aanduiding van de dood als slaap alleen mogelijk is wanneer men de gedachte heeft, de stellige verwachting heeft dat die dode uit de dood zal opstaan. En tegenwoordig zitten we met het verschijnsel dat mensen in het algemeen niet geloven in de opstanding uit de dood en toch de dood als slaap aanduiden. En dat doen zij om zichzelf en elkaar een rad voor de ogen te draaien. Wat een eigenaardige uitdrukking daarvoor is trouwens, omdat het draaien van een rad eigenlijk het type is van de opstanding. Ja. Vol van geest dus, ja, vol van ogen. Vol van bronnen eigenlijk en dus van leven, ja. Maar goed, dat is een beetje moeilijk wat ik nou allemaal zeg. Waar het om gaat is dat de mensen tegenwoordig het begrip slaap gebruiken voor de dood en daarbij houden zij zichzelf voor gek. En dat is ook zo. Nou ja, goed. Ja, zij bedriegen zichzelf, dat bedoel ik te zeggen. Daarmee. Ze zeggen slaap, maar ze bedoelen wel degelijk dood. Maar ze weigeren te erkennen wat de dood eigenlijk voor een ding is. Hè? Maar wij die geloven in de opstanding en in het draaien van het wiel, en dus draaien van het rad, hè? Wij die daarin geloven, wij hebben alle reden om de dood aan te duiden als slaap. Omdat het een tijdelijke zaak is, wij verwachten namelijk dat de doden weer op zullen staan. Wakker worden dus. En dat zegt, er staat er dan ook, vers 13, doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. En dat is een mooi voorbeeld, deze uitdrukking rust des slaaps, is een mooi voorbeeld van een tweede naamval in de betekenis van namelijk, een verklarende genitivus, hè? De rust namelijk de slaap.
Maar om alle misverstand op te ruimen, vers 14. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En bedenk dan dat dat vrijuit spreken in de Bijbel gewoonlijk te maken heeft met de verborgenheden die immers niet vrijuit gezegd mochten worden. Later was het Petrus, ik heb het vaak genoeg gezegd, later was het Petrus op de Pinksterdag die zei, mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En waar sprak hij toen vervolgens over? Over hetzelfde, over dood en opstanding. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Waarover dan? Over de patriarch, de aartsvader, de patriarch David, die gestorven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Maar David heeft gesproken in zijn psalmen, niet autobiografisch, want niet alles wat iedereen zegt is autobiografisch. Hij sprak niet over zichzelf, maar hij sprak over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou en die op de troon zou zitten. Maar het punt is dan inderdaad dat, over, dat de dood van de Heer Jezus, echt zijn, puur zijn dood, inderdaad al gerekend wordt tot de verborgenheden in het Oude Testament. En indien de oversten deze wereld die verborgenheden gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist en gedood hebben, want die oversten deze wereld hadden er geen belang bij om de Bijbelse profetieën te vervullen, uiteraard. Integendeel. En dus werden de uitspraken over de dood van de Heer in het Oude Testament inderdaad verborgen gehouden. Hier staat er dan toch, toen zeide Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven, maar dat kon rustig, want dat hij gestorven was, dat werd vrijuit gezegd. Maar de naam Lazarus was niet vrijuit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, Lazarus was de bedekte term voor de Heer zelf. De Heer zelf zou sterven. Dat is wat er gezegd zou moeten worden. Lazarus is een type van de Heer zelf, die via dood en opstanding hoge priester zou worden. Net zoals Eleazar in de tijd hoge priester zou worden. Hield dus een belofte in. Maar nu staat er wel, Jezus sprak tot hem vrij uit, Lazarus is gestorven. En nogmaals, dat vrijuit slaat natuurlijk op, hij is gestorven. Dat kon vrijuit gezegd worden hier, omdat nu het andere bedekt was. Lazarus namelijk. Want in werkelijkheid gaat het eigenlijk niet over Lazarus, maar over de Heer zelf. En pas later wordt vrijuit gezegd, maar dat is na zijn opstanding pas. Er wordt vrijuit gezegd dat de Heer zou sterven en vervolgens uit de dood opstaan. En daardoor tot Lazarus, oftewel tot koning en hoge priester na de ordening van Melchizedek onder het nieuwe verbond zou worden. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de koffie. Dan gaan wij weer naar vers 14 van Johannes 11. Jezus zeide tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven en ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan, alsnog dus, hè. Ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Geloven waarin dan? In de opstanding, ja, daar gaat het om. De discipelen kun je moeilijk als ongelovigen bestempelen. Dus dat geloof hier moet iets heel bijzonders zijn. Het gaat juist om geloof in de opstanding in het algemeen. En het bijzonder, later natuurlijk, in de opstanding van Christus. Daarom staat er, ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben. De gedachte is uiteraard dat als de Heer daar geweest zou zijn, zou Lazarus niet gestorven zijn. Dat is ook wat gezegd wordt, hè? Martha zei het geloof ik later. Ja, in vers 21 zegt Martha dat. Maar de gedachte is juist dat hij sterven moest om daarna op te staan. Dat geldt in ieder geval voor de Heer Jezus en dus geldt het nu hier voor Lazarus. En de bedoeling is ook dat dat geloven uit vers 15, dat dat dus inderdaad slaat op het geloof in de opstanding van Christus later. Ze hebben dan al een keer meegemaakt dat Lazarus uit de dood opgestaan was. Ze zelden wat makkelijker dan het geloof in de opstanding van de Heer Jezus zelf, van wie Lazarus dan een type is. Men gaat er dan ook naartoe, maar dan zegt meteen vers 16, Thomas dan, genaamd Didymus, en inderdaad, daar verschijnt dan Thomas ten tonele, de man die we later tegenkomen in, ik meen Johannes 19, of heb ik het verkeerd? Ik heb het verkeerd. Johannes 20. Waar de Heer opgestaan was en aan zijn discipelen verscheen. Nou ja, aan de 10. Want die waren er nog over. En dan is Thomas daar niet bij. Het punt is ook dat Thomas een beeld is van het Joodse volk, wat in onze dagen inderdaad als volk niet gelooft in de Heer Jezus als de Messias, en dus ook niet gelooft in zijn opstanding, maar dat in de toekomst alsnog, bij de wederkomst van Christus namelijk, aan het eind van de week, de 70ste week wel te verstaan, tot geloof zal komen. Daarover hebben wij het nog als we Johannes 20 bespreken, waar ik moet nu eigenlijk al weten dat deze Thomas, bijgenaamd Didymus, inderdaad het type is van het Joodse volk wat nu in ongeloof is, maar wat in de toekomst en dus later pas tot geloof zou komen. En dat blijkt hier ook, want Thomas, Didymus, zeide tot zijn mededischipelen: laat ons ook gaan opdat wij met hem sterven. Dat wil zeggen, hij ziet als uitzicht alleen maar de dood, maar de opstanding kent hij niet. En zo is het ook gebeurd. Want eigenlijk is het zo dat het Joodse volk met de Heer Jezus gestorven is. Want dat is het natuurlijk. Zeker als wij bedenken dat dood staat voor scheiding en eventueel verdwijning. Dat zit er dan aan vast natuurlijk. Hè? Want dat is inderdaad wat gebeurd is. Of Ami, het volk van God, hè? Mijn volk. Ami is Lo-Ami geworden, niet mijn volk. Dat wil zeggen, de scheiding tussen de Heer en inderdaad het Joodse volk, en het betekent dan ook dat dat feitelijk hetzelfde is als de dood. Voor Israël, het natuurlijke Israël zal ik maar zeggen, is de Heer inderdaad nog steeds dood. En dat is ook wat hier feitelijk gezegd wordt. En pas later, een week later in Johannes 20, en dus aan het einde van de laatste week, de 70ste week van Daniël, pas dan komt Thomas tot geloof in de opstanding van Christus. En dat betekent ook dat pas dan het Joodse volk tot geloof zal komen in de opgewekte Christus.
Dood en ongeloof zijn eigenlijk twee inherente begrippen.
Natuurlijk, dood en ongeloof is, synoniem mag ik niet zeggen, maar is nauw aan elkaar verwant. Zo goed als geloof en leven met elkaar overeenkomen. Hè? In de woorden zelf trouwens ook hoor. Je kunt het in het Nederlands niet goed zeggen, maar in een van onze liederen komt het nog met elkaar overeen. Hè? Leven, lieven en loven. En dat beschouwen we dan als een dichterlijke vrijheid, waarbij de woorden enigszins verbasterd zijn, maar neem die weg dat het in wezen inderdaad dezelfde begrippen zijn. Hè? Leven en lieven, oftewel liefhebben, en loven, in de zin van lofprijzen, dat is inderdaad eigenlijk hetzelfde. Het leven is er vanwege liefde, namelijk gemeenschap, en het dient tot lofprijzing van God. Een leven lieve loven, en het rijmt dan weer op. Kunnen jullie het niet?
Nee.
Het ware leven lieve loven is waar men Jezus ziet. En dan eindigt het geloof ik met Jezus trek ons hart naar boven. Boven. Dat zeg ik, waar rijmt het op boven? Juist. Goed. Thomas, genaamd Didymus, het is een beetje vroeg om erop in te gaan, want in Johannes 20 kom ik het weer tegen, maar Thomas betekent, dat is altijd moeilijk om dat te zeggen, tweelingen heet het. Tweeling. Didymus is de vertaling van Thomas, betekent nog steeds hetzelfde. Tweelingen of een tweeling, maar dat betekent in de praktijk de helft, want wij rekenen zo wiskundig tegenwoordig, dat is allemaal zo wiskundig met die taal. De helft van een tweeling noemen we het dan. Hè? Thomas betekent twee, maar als je van iemand zegt hij is een tweeling, dan is dat heus goed Nederlands. Alleen als je van twee zegt in het Nederlands, zij zijn een tweeling, is dat ook goed. Maar, en als er een tweeling geboren wordt, zeggen er worden er twee geboren, natuurlijk, dat betekent het ook. Maar in de Statenvertaling staat, en ziet, er waren tweelingen in haar buik. Ja. Hoeveel zouden er dan geboren moeten worden?
Ja, vier.
Niet vier, twee. Want het woord tweeling is de aanduiding van wat wij zouden noemen de ene helft van een tweeling.
Eén van een tweeling. Hm? Dus het is allemaal wat lastig. Thomas betekent dus tweeling, maar het betekent niet dat het er twee zijn. Het betekent dat hij de helft is van een tweeling. Hij is één, er moet er nog één zijn. Dat betekent het. Hm? Ja. Tweelingen is in Nederlands grammaticaal een meervoud, maar het is wel degelijk oorspronkelijk de aanduiding ook van een enkelvoud. Van een één. Ja. Het is heel lastig, maar het is zo. Maar ik heb er al eens vaker op gewezen van grammatica moet je niet al te veel aantrekken. Dat zegt niks. Net zo goed als het woord voor God in de meeste gevallen een meervoud is, maar het is er maar één. Het is heus niet dan de aanduiding van dat God drie is of zoiets. Dat is uiteindelijk toch ook niet waar, want de Bijbel zegt dat God één is. Daar kun je lang en kort over praten, maar het staat er helemaal gewoon in de schrift. Grammaticaal is het een meervoud, maar het is er één. En hetzelfde geldt voor de naam van Efraïm. Het woord grammaticaal houdt in dat het er twee zijn. Efraïm wil zeggen twee vruchten of een dubbele vrucht. Maar het was er maar één. Want de andere helft van die dubbele vrucht heet Manasse. Hm? Dus dat, die grammaticale meervoud, dat zegt niks. Tweelingen kan dus inderdaad een enkelvoud zijn. Nou, waar het om gaat, is dat Didymus, oftewel Thomas, betekent tweeling. Dat is er inderdaad maar één, zodat je af moet vragen wie is die andere. Maar voor je daar antwoord op kunt geven, zou je eerst moeten vragen wie is die ene dan? Wie is Thomas? En het antwoord is eenvoudig genoeg. Dat is inderdaad het Joodse volk. Dat in onze bedeling niet gelooft, maar dat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen en dus na twee dagen levend gemaakt zal worden. En Thomas zegt hier, laat ons met hem sterven. Hm? Na twee dagen wordt hij levend gemaakt. Nou, als de ene helft van de tweeling staat voor het Joodse volk, en daarmee bedoel ik uiteraard het tweestammenrijk, en door de klemtoon heb ik het al verraden natuurlijk nou, hè. Waar is dan de andere helft van de tweeling een beeld van het tienstammenrijk? Ik kan niet missen. Maar die wordt niet genoemd, die is er niet. Die andere helft van Thomas is zoek. Hij moet dus ook letterlijk een tweelingbroer, misschien zuster, maar het zal wel een broer geweest zijn, gehad hebben. Maar hij speelt in de Bijbel geen rol. Hm? Is er niet. Dus zoek. En dat is inderdaad van toepassing op de tien stammen. Klopt dus precies. Ja. Nou goed. En die tweeling van Thomas en zijn broer, dat komt natuurlijk weer overeen met Martha en Maria. Dat is dezelfde gedachte zit erachter. En het is ook hetzelfde als Andreas en Johannes uit Johannes 1. En het is ook hetzelfde als Petrus en Johannes in Johannes 20. Bij de opstanding van Christus. Die twee discipelen die onderweg gaan naar het graf en die het over de volgende dan niet eens kunnen worden. Of je eerst Efraïm krijgt en dan Manasse, of eerst Manasse en dan Efraïm. Zoiets, hè? Of eerst Esau en dan Jacob, of eerst Jacob en dan Esau. Hm. Of eerst Lot en dan Abraham, of eerst Abraham en dan Lot. Hm? Ja, dat is allemaal hetzelfde. Ja. Of eerst Kain en dan Abel, of eerst Abel en dan Seth. Die is nog moeilijker. Hè? Nee? Oh, dat is niet zo moeilijk. Er zijn er ook twee, Kain en Abel. Maar Kain sterft. En Seth komt voor hem in de plaats. Of Abel sterft en Seth komt voor hem in de plaats, ja. Dus eerst Kain en Abel. Of eerst Abel en dan Seth. Ja. Dat is ook een verwisseling namelijk. Ja, die is inderdaad wat moeilijker. Ja. Nou, doe je maar in je eigen tijd. Kom. En blijven oefenen, weet je wel. Maar goed, dat is de kwestie van die volgorde van die twee. Hè? Eerst Adam en daarna Christus. Of andersom. Goed, daar laten we het dan maar even bij. Maar inderdaad, Thomas, Didymus is dan het type van het Joodse volk wat in onze bedeling niet tot geloof komt en dus sterft met de Heer mee.
want dat is uit de gedachte, om daarna alsnog levend ontvangen, wedergeboren te worden, terugverzameld te worden, of hoe dat maar heten mag. Vers 17, Jezus dan gekomen zijnde, vond dat hij nu, en ik zeg bij nu altijd hetzelfde, nu betekent altijd inmiddels, na verloop van tijd betekent het. Heden, maar er is een boel aan vooraf gegaan. Het is niet maar het tijdstip, maar het is het tijdstip na de voorafgaande periode. Dat zit in het woord in. En dat blijkt ook, want er staat dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Wij zouden niet het woord nu gebruiken, we zouden zeggen inmiddels. Tot op heden. Niet alleen heden, maar tot heden. Dat hij inmiddels 4 dagen in het graf geweest was. En nu wordt hij na deze 4 dagen opgewekt. Het aardige is dat er eerst sprake is van een uitstel van 2 dagen. En hier is er een uitstel van, of een uitstel, maar een verloop van 4 dagen. Volgens de ene gedachte wordt hij na 2 dagen levend gemaakt. En volgens deze gedachte is het na 4 dagen. En allebei is correct. Ook typologisch bedoel ik maar. Er is geen enkel probleem mee, omdat deze 4 dagen dan de aanduiding zijn van de eerste 4 bedelingen. Na 4 dagen. We kennen die gedachte trouwens uit Johannes 4. En dat is ook een heel mooie. Omdat in Johannes 4 de Heer zegt tot de discipelen in vers 35. Zegt gij lieden niet, het zijn 4 maanden of nog 4 maanden en dan komt de oogst. Dat is een kennelijke spreekwoord. Na 4 maanden komt de oogst. Wij zouden waarschijnlijk zeggen, de kost gaat voor de baat uit of iets dergelijks. Of na regen komt zonneschijn, dat zou het ook nog kunnen zijn. Want 4 staat dan ook nog altijd voor regen, hè? Voor verdrukking bedoel ik dan maar. Hè? Voor slecht weer in het algemeen dan. Hè? Na 4 komt de oogst. En het verband hier in Johannes 4 is ook duidelijk. De 4 staat voor de 4 bedelingen van de oude verbond. Of desnoods alleen voor de 4e, maar dat maakt in de praktijk toch geen verschil. En als die 4e voorbij is, dan komt de oogst. En de oogst is de voleinding der eeuw, Matthäus 13. Oftewel gewoon het nieuwe verbond. Of na 4, het oude verbond dus, komt het nieuwe verbond. Of na de wet, want dat is hem ook, komt de genade. Hoeft geen probleem te zijn. En als dus Lazarus na 4 dagen levend wordt, betekent het gewoon dat na de eerste 4 bedelingen, oftewel na de bedeling van de wet of na het oude verbond, de echte Lazarus verschijnt wegens de kracht des onvergankelijke levens, de echte Eleazar dus, gewoon Melchizedek dus eigenlijk. Dat is het. Waarbij ik dan toch niet kan nalaten nog even te wijzen op Johannes 4, waar deze gedachte van na 4 maanden komt de oogst, dat die hier naar voren gebracht wordt midden in het verhaal over de Samaritaanse vrouw. En die geschiedenis zelf is een verwijzing naar de roeping van de gemeente, primair niet uit de Joden, maar primair uit de 10 stammen van Israël, uit Samaria dus. Dan heb je dezelfde gedachten. Waarbij de inwoners van Sichem genezen worden, oftewel tot geloof komen. En ook in die geschiedenis wordt de 2 genoemd, want in Johannes 4 gaat het verhaal in vers 43 verder met: en na de 2 dagen ging hij vandaar in Galilea. En dat sluit aan bij vers 40, hij bleef al daar 2 dagen. Zodat je in Johannes 4 ook hebt de gedachte van: het is na 4, en dan is het hele oude verbond, of na 2. Beide rekeningen komen voor. En dat is in Johannes 11 dus ook zo. Het is na 2 en dan gaat de Heer naar Judea om Lazarus op te wekken. Maar aan de andere kant, Lazarus was inmiddels 4 dagen in het graf. Zodat die positie in het graf in Johannes 11 vers 17 een hele aanduiding is van het oude verbond. Tot op de komst van Christus, tot op de opstanding van Christus. De hele periode namelijk wordt gekenmerkt door de heerschappij van de dood en de wet. En misschien moet ik de weg laten. De heerschappij van de dood en wet. De heerschappij van wet en dood.
En die heerschappij is voorbij als de Heer uit de dood wordt opgewekt. Dat is trouwens ook de gedachte in Hebreeën. Die noem ik met opzet even, omdat het ook een tamelijk onbekend vers is. Hebreeën 2, waarin vers 14 staat dat de Heer vlees en bloed heeft aangenomen, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld, de macht dus, des doods had, namelijk de duivel. Dan wordt dus de dood overwonnen. En vers 15, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door heel het leven, door het gehele leven, door al hun leven staat er dan, aan de slavernij onderworpen waren. En zolang men namelijk moet rekenen met vrezen, hè, zolang men moet rekenen met de dood, is men in slavernij. Wat hier in dit vers eigenlijk zo en passant gezegd wordt, is dat de mens zijn leven lang in slavernij is van de dood, ja, van de Satan, maar van de dood, en in de praktijk zijn leven lang bezig is om die dood te bestrijden. De strijd om het bestaan is feitelijk niet anders dan de strijd tegen de dood. Een strijd die men op voorhand verloren heeft, overigens. Volgens de prediker dan, hè? Toch? De prediker zegt dan ook, de dag des doods is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Want als hij geboren wordt, moet hij aan al die ellende nog beginnen. En als hij sterft, is hij er vanaf. En daarom staat er trouwens ook dat een miskraam beter is dan een rijke die de kans niet krijgt om van zijn leven te genieten. Daar staat, hè? Ja, je kan beter een miskraam zijn. Want die sterft dan, maar heeft niet de ellende in de wereld gezien. Die heeft ook niet van zijn rijkdom kunnen genieten, uiteraard, voor zover hij die al had. Maar heeft ook de ellende in de wereld niet gezien. En dat is heel wat beter dan iemand die rijk is en het wordt hem niet gegeven, staat er, om van zijn rijkdom te genieten.
Ik denk het niet.
Ja, je kunt er geen spel tussen krijgen natuurlijk, maar je zou willen dat het niet waar was, maar het is wel waar. Ja. Maar wat hier dus in Hebreeën 2 vers 15 staat, is dat de mens door heel zijn leven aan de dienstbaarheid van de dood, de slavernij van de dood, is onderworpen. Als er geen dood was, zou het leven van de mens er heel anders uitzien. Want eten en drinken en slapen en weet ik hoe het allemaal heet, mag auto's poetsen, dat moet ik er altijd bij noemen. Dat is allemaal strijden tegen het verderf in het algemeen. Niet alleen de dood van de mens, maar het verderf in het algemeen. Je tuintje schoffelen enzovoort, de rozen knippen, weet je veel, de ramen zemen. Het is allemaal strijden tegen het verderf. Die strijd verlies je. Maar op het moment dat je weet dat er leven is uit de dood, dat er opstanding is, heb je de overwinning, dan leef je nog wel onder de macht van de dood enzovoorts, maar al in de kracht van de overwinning die daarop is. En dan gaat het erom. Dan houdt de dienstbaarheid op, dienstbaarheid, oftewel slavernij, te zijn. Dan is het geen slavernij meer namelijk. En dat is de belangrijke gedachte die daar in Hebreeën 2 vers 15 vervat is. Nou goed. Ik ga weer terug naar Johannes 11... Vers 17, Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. 4 staat in het algemeen trouwens voor dingen die verdwijnen. Hè? Men zegt ook wel, staat voor verdrukking en voor lijden. Maar dat is niet helemaal correct. 4 staat voor alles wat voorbij gaat. Voor tijdelijke zaken. En dus vervolgens voor de heerschappij van de dood. Want daar vindt het zijn oorzaak in. Maar het gaat over tijdelijke zaken. En hij was 4 dagen in het graf geweest, nu komt de 5e dag en dan zou het toch weer leven moeten zijn, hè? Zo is het. Ja. Daar staat tussen haakjes even, Betanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. Dat wil zeggen, het was niet in Jeruzalem, het was erbij vandaan. Het verschil tussen Betanië en Jeruzalem is het verschil tussen het verborgen koninkrijk, Betanië, de gemeente dus ook, en het openbaarde koninkrijk. En dus het natuurlijke Israël. Dat is op zich al geen probleem. Op een andere gelegenheid heet het geloof ik een Sabbatsreizen. De afstand van Jeruzalem naar de Olijfberg. Hier heet het 15 stadien. Hoeveel dat is, dat weet ik niet zoveel, weet ik niet. Dat doet er ook weinig toe. Maar 15 staat voor 3 maal 5. Dat is een maat die wij ook tegenkomen, min of meer althans, bij bijvoorbeeld het brandofferaltaar. Dat is namelijk 5 lang en 5 breed en 3 hoog. Dus elke kant, elk van de 4 planken, van het brandofferaltaar had een afmeting van 3 bij 5. En leuk dat je dat hier allemaal bij elkaar hebt, hè? 4 dagen in het graf geweest, in overeenstemming met de 4 zijden van het brandofferaltaar. En 15, dat staat voor de breedte en hoogte van elk van die planken. Maar 15 komt van een 5. En dat lijkt me niet dat het nodig is om dat uitgebreid toe te lichten. 5 staat voor het nieuwe verbond in het algemeen. Maar in het bijzonder voor onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen het verborgen koninkrijk. Oftewel de bedeling der verborgenheid. De bedeling der genade, ook genoemd in Efeze 3. En de 3 staat voor de belofte. En dat betekent gewoon dat 15 staat voor de beloofde bedeling van de genade. Of de beloofde bedeling der verborgenheid. Of andersom gezegd, het betekent dat die bedeling der genade en der verborgenheid inderdaad gebaseerd is op de beloften die ooit gedaan zijn aan zowel Abraham als David. En dat is inderdaad de aanduiding van zowel de gemeente als Israël. Hier gaat het om het verschil dat die heerschappij van de genade en de verborgen koninkrijk wijken inderdaad af van Jeruzalem. Het ligt ergens anders. De afstand wordt op deze wijze gemeten. En er wordt bijin gezegd dus dat de gemeentelijke waarheden wel degelijk het resultaat zijn van de beloften die in Abraham gedaan zijn. Letterlijk staat het allemaal zo in Efeze 3. Daar wordt de bedeling der genade letterlijk genoemd. Ook de bedeling der verborgenheid. En er wordt ook gezegd dat die dingen die daarvan deel uitmaken gebaseerd zijn op de oud-testamentische beloften. Nou, en dan vers 19. Velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, ze horen bij elkaar, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Eigenlijk vind je dan de uitbeelding van de 2 stammen, de 10 stammen en de rest van de wereldbevolking bij elkaar. Want dat is het eigenlijk, hè? En ze zouden haar vertroosten over haar broeder. Dat vind ik zo fijntjes hoe dat hier staat. Ze zouden haar vertroosten over haar broeder. Wel, het is fijntjes omdat het begrip troost in de schrift de aanduiding is van het nieuwe verbond. Het hangt samen met opstanding uit de dood. Het voorbeeld wat ik altijd aanhaal is dat van Sarah die overleden was. En na de dood van Sarah, na de dood van de vrouw van Abraham dus, werd er besloten dat Isaac een vrouw zou hebben. Toen werd dus de niet bij name genoemde Eliezer erop uitgestuurd door Abraham om een vrouw te zoeken voor Isaac. Hetgeen gebeurde, ik heb het vanmorgen al aangehaald, hè. Hij verreisde en kwam terug met Rebecca, die hij daar letterlijk versierd had, inderdaad, ja. En hij kwam met haar terug en bracht haar tot Isaac en die nam haar mee de tent in. En dan staat er, alzo werd Isaac vertroost voor de dood van zijn moeder. En daarna staat er ook dat Rebecca woonde in de tent van Sarah. De gedachte is dat Rebecca, de vrouw van Isaac, in de plaats kwam van Sarah, de vrouw van Abraham. En het heet vertroosting. Waarmee verklaard is dat troost in verband staat met dat het ene, het oude, was weg met excuses aan het adres van Sarah uiteraard. Hè? Maar dat het oude werd weggenomen, mag je rustig zeggen als een vrouw eenmaal 127 jaar oud is, mag je ze rustig oud noemen. Hè? Zij, tussen haakjes, Sarah, die 127 is, betekent trouwens ook maar ook dat het de helft is. Hè? Er moet een andere helft komen. Dat ga ik niet uitleggen, maar het is zo. 127 is namelijk per definitie de helft. Maar goed, dat terzijde. Maar Sarah, de oude, werd weggenomen en Rebecca kwam daarvoor in de plaats. Waarbij in deze verhouding Sarah staat voor het oude verbond. En waarbij Rebecca, door wie de troost kwam, staat voor het nieuwe verbond. Vertroosting staat dus ook voor vervanging. Eén wordt weggenomen, het ander wordt in de plaats gesteld. En daarom is het aanduiding van het nieuwe verbond. Het oude verbond wordt weggenomen, het nieuwe komt ervoor in de plaats.
En wie is het op tekening van het type erg geweest? En wie is het zo?
Ja, Eliezer is een type van de Heilige Geest, maar het wordt moeilijk om het zo te noemen. Maar het is waar. Kijk, in de algemene Bijbelse lijn is Eliezer gewoon een type van Christus, de hoge priester, zonder koning, hè? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar ik vind het leuk dat u dat nou zegt. Eliezer is toch een type van de Heilige Geest. Antwoord is, ja, dat is ook zo, maar dat is hetzelfde. En ik wou dat dat goed onder de mensen bekend was. Namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is de Heilige Geest. En als je zegt, maar het is toch Christus, zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Christus is de Heilige Geest. Is degene die zich verbergt. Hij is de zich verbergende Christus.
Dus die andere troost die de Heer heeft beloofd.
Ja. Ja, dat komt dus in Johannes 14 en 15, daar zijn we bijna aan toe. Dan vind je diezelfde dingen ook vermeld. Dan gaat het ook over troost. En dan zegt de Heer, ik ga heen, maar ik zal de Vader bidden en dan zal u de andere troosten zenden. En het probleem is dat dikwijls de klemtoon gelegd wordt op trooster. Maar als er staat andere trooster, dan is het altijd zo dat de nadruk komt te liggen op het begrip andere. Altijd zo. Als het woord een andere erbij staat, hè, dan komt daar altijd de nadruk op te liggen. Het gaat niet om het ding of de man zelf, maar het gaat om dat het een ander is. De andere trooster. Als je die tekst leest en je vraagt dan, en wie is de trooster? Dan mag je dus niet zeggen de Heilige Geest. Dat mag je wel zeggen als de vraag is, wie is de andere trooster? Dat heet daar de Heilige Geest. Maar de trooster is gewoon Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. De trooster is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij brengt immers troost, namelijk het nieuwe verbond. Nou goed. Vervolgens is het dan zo dat die Eliezer inderdaad de aanduiding is van de Heilige Geest en de werking van de Geest. Maar dat is de Christus die in onze bedeling verborgen is. En die verberging van Christus wordt uitgedrukt in het woord geest. Geest staat immers voor onzienlijke dingen. En de Heer Jezus als de onzienlijke wordt aangeduid als de geest. En in 2 Korinthe 3 staat het gewoon, hè? De Heer is die geest. Dan gaat het trouwens ook over het nieuwe verbond. Dat een bediening des geestes genoemd wordt. En daarna staat het, de Heer is de geest. Een bediening des geestes, het is een bediening van Christus uiteraard. Want Christus is de middelaar van het nieuwe verbond en hij is die geest. En waar de geest des Heren is, daar is vrijheid, staat er dan. Maar die uitdrukking kun je net zo goed vertalen als waar de geest namelijk de Heer is. Geest des Heren. De geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. En zo zou je het ook moeten vertalen, want dat blijkt gewoon uit de uitdrukking, de Heer is de geest. Dat is 2 Korinthe 3. En dan krijg je dus net zo'n uitdrukking als hier, de rust des slaaps. De rust, namelijk de slaap. En de geest des Heren is de geest namelijk de Heren. En de betekenis van Eliezer als type van de geest, die is vrij bekend uit die geschiedenis van de knecht van Abraham, zonder naam trouwens, die daar die vrouw voor Isaac haalt. Maar in het algemeen is het zo dat Eliezer of Lazarus, hoe die maar heten mag, Eleazar, de aanduiding is van de Heer, die in onze bedeling zich verbergt en dus aangeduid wordt als geest, maar die als de zich verbergende is ingegaan in het binnenste heiligdom en dus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Het is volstrekt hetzelfde. Alleen de uitdrukkingen zelf leggen een ander accent. Goed. Nou, hier staat dus, zij zouden haar, Martha en Maria, troosten over haar broeder. Maar de troost vanwege die broeder, die komt werkelijk door de opstanding van die broeder. Troost staat immers voor vervanging. Er moet iets voor in de plaats komen. Nou, het is duidelijk dat Lazarus in de plaats kwam van Lazarus. Hij stierf. En daarom stond hij uit de dood op. Dezelfde wijze kwam Christus in de plaats van Jezus. En indien wij hem naar het vlees gekend hebben, Christus naar het vlees, Jezus namelijk, dan nu niet meer, zegt 2 Korinthe 5. Wij kennen hem niet primair als Jezus, wij kennen hem als de Christus. Nou goed, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder, is dus in wezen de uitdrukking van het aanbreken van het nieuwe verbond en daarom van de opstanding van Lazarus. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. En daarom zeg ik, het staat er wat fijntjes. Hè? Ja. Nou, dan krijgen we eerst Martha. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef gewoon thuis zitten. De eerste waar de Heer mee in aanraking komt, is inderdaad Martha. Pas daarna wordt via Martha Maria geroepen.